Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan deze ochtend naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we een gedeelte lezen uit het boek Handelingen. We gaan lezen vanaf vers 10 van hoofdstuk 27. En dan lezen we door tot vers 44. Handelingen 27 vanaf vers 10. En daar staat geschreven: mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. En omdat de haven ongeschikt was om te overwinteren, vonden de meesten het raadzaam ook vandaar weg te varen. Misschien konden zij in Phoenix komen om te overwinteren. Een haven op Kreta, die zowel op het zuidwesten als op het noordwesten uitziet. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn, en nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta. Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind die Euroclidon genoemd wordt. En omdat het schip daarom meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoeren, dat Clauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtis terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen zij de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. En toen maar lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: o mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op, goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei: wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan en zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam. En ze wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden 15 vaden. En omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel te nemen. En hij zei: het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten, zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich. Wij waren nu in het schip met in totaal 276 zielen. En toen ze allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar ze merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven ze die prijs aan de zee, terwijl ze meteen de touwen van de roeren losmaakten. En na het raarzeil gehesen te hebben, hielpen zij voor de wind op het strand aan. Maar ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was en lieten het schip daarop lopen. Het voorschip bleef onbewegelijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan. En daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. Tot zover dit gedeelte uit Handelingen, hoofdstuk 27. Laten we zegen vragen. Wat een voorrecht is het, Heere God, om bij elkaar te mogen zijn. En dat we onze geloofsogen op U mogen richten. Wat is het goed in een wereld waarin we leven, dat er een eikpunt is, dat er een rustpunt in ons leven is. En dat we iedere keer weer daarna terug mogen keren en bij U het zullen zoeken en blijven zoeken. Hartelijk dank voor ons samen zijn, zoals we hier ook in Den Haag bij elkaar mogen komen. En dat we de rust mogen hebben en even op deze zondag dat woord van U tot ons te nemen. En dat we daarna naar huis gaan en het leven verder voortzetten in de volle verwachting. En met de goede hoop en vol geloof dat we uitzien naar die grote dag dat U terug gaat komen. Wat een heerlijkheid is het dat ons leven een bovenlaag kent, een uitzicht heeft wat nooit zal veranderen. Onwrikbaar is uw belofte. Groot bent u, Heere God, en dank u wel voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat hij zijn leven gegeven heeft voor ons, ter genoegdoening, betaling van onze schuld, en dat daar de rust in ligt. Ik wil u bidden dat u ons wilt zegenen, ook als we dat woord van u openen, dat het gebruikt mag worden, en straks als we het avondmaal vieren, dat we verkwikt naar huis mogen gaan, tot eer van u zullen leven, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Op mijn werk heb ik een collega, die doet aan zeezeilen. Razend enthousiast is die vrouw over zeezeilen. Ze zegt, dat geeft me iedere keer weer een enorme kick als ik op dat schip zit. De wind, de zon, de deining van de golven. Iedere keer is dat weer een avontuur voor mij, zegt ze. In het verre verleden ben ik eens een keertje een week mee geweest op een Urkerkotter op de Noordzee. Nou, voor mij geen herhaling vatbaar. Hoge golven, flinke deiningen van het schip. En dat had zo zijn uitwerking naar mijn gestel. Eerst een paar uur dacht ik, oh dat gaat prima. Toen werd ik misselijk. En vanaf dag 1 zag ik er naar uit dat die Urkerkotter weer terug zou keren. Maar dat kon niet. Die Urkerkotter, die was voor een week visvangst uitgevaren op de Noordzee. En 7 lange dagen heb ik me zeer beroerd gevoeld. En elke dag, ik denk, wanneer is het? Nog 3 dagen, nog 2 dagen. En dan ben ik weer terug, in Urk. Maar weet u, bij mij was dat een vrijwillige keuze om dat vissersleven van die Urkers op zee eens een keertje mee te maken. Maar hoeveel mensen zijn er niet die als ze op zee terechtkomen, dat ze dreigen en zelfs echt letterlijk vergaan. En regelmatig, heet in de dagen, komt dat iedere keer weer in het nieuws, komt dat door. Mensen uit het Midden-Oosten die proberen met allerlei gammele bootjes over te steken en in Europa terecht te komen. Nou, Lucas, de schrijver van het evangelie van Handelingen, die doet dus uitgebreid verslag in hoofdstuk 27 van een schipbreuk. En weet je, als je gewoon het leest in de Bijbel, dan ben je Bijbellezer, dan ben je het lezen, dan ben je bij hoofdstuk 25, ga je verder naar 26, ga je 27 en dan lees je dat zo door. En het gevaar is dan dat je die woorden die Lucas opgeschreven heeft, dat je die zonder emotie tot je neemt. Onverstoord, onaangedaan, lees je dat hele hoofdstuk door en dan ga je door naar hoofdstuk 28 en zo naar het einde van het boek Handelingen. Maar de uitdaging is juist dat we ons proberen in te beelden wat zich daar op die woeste zee heeft afgespeeld. En natuurlijk, dat is de bedoeling geweest van Lucas. Hij heeft die reis gedetailleerd opgetekend opdat u en ik daar dingen uit zullen leren. Samen met ons voorstellingsvermogen heeft hij een verslag, heeft hij neergetekend opdat wij daar meer van zouden leren. En een van de dingen die naar voren toe komt is het moed en het geloof van de apostel Paulus als hij die reis gaat maken. Paulus die begint die reis, dat is ook een hele rustige reis. Maar hij wist niet dat het een levensbedreigend gebeuren zou zijn voor hem. En een ander ding is wat we mee moeten nemen is, Paulus die wist als enige toen de reis begon, dat hij levend in Rome aan zou komen. God had hem dat persoonlijk geopenbaard. In Handelingen 23 is hij gearresteerd en dan zit hij dan vast in Jeruzalem. En dan staat er geschreven, en de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, houd goede moed, want zoals gij te Jeruzalem getuige van mij bent geweest, moet gij ook in Rome getuigen. Paulus die wist, hij zal levend aankomen in Rome. Maar die andere 275 passagiers, die wisten dat niet. Dus logisch, toen het misging tijdens die reis, dat er paniek uitbrak. De reis in Handelingen 27, die begon met de verwachting dat ze aan zouden komen in Rome. Dat was het einddoel. Lucas schrijft in vers 1 van onze tekst dat zij naar Italië zouden afvaren. Paulus, gevangen genomen in Jeruzalem, beschuldigd, met de dood bedreigd door de Joden. Wat doet dan Paulus? Hij gaat zich beroepen op de keizer. En dan heb je daar koning Festus die zegt, oké, je hebt je beroepen op de keizer, dan ga je naar de keizer, dan ga je naar Rome. En dan is het de Romeinse hoofdman Julius, die moet ervoor zorgen dat deze evangeliprediker veilig in Rome aan zal komen. En dan samen met Lucas en nog een christenbroeder, en die heet Aristarchus, uit Macedonië, gaan ze aan boord van een schip en dan gaan ze die lange reis naar Rome ondernemen. En als u nou thuis een Bijbelse atlas hebt, dan ziet u dat die reis langs verschillende plaatsen is gegaan. Ze zijn vertrokken in Caesarea, dat ligt aan de kust van Israël, zijn havenstad daar. En daarna zijn ze bovenlangs het eiland Cyprus gevaren. Daarna zijn ze overgestapt op een andere boot, die lag in Myra. Dan zijn ze terechtgekomen bij Rodos, dan komen ze bij Creta, bij Malta, Sicilië. En dan uiteindelijk zullen ze aankomen bij Puteoli, dat is een plaats vlakbij de hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome. Paulus die wist, ik zal veilig aankomen in Rome. Maar dat het een omslachtige en een gevaarlijke reis zou zijn, dat was hem niet geopenbaard. Lucas die schrijft dat er twee schepen gebruikt zijn om Rome te bereiken. In Caesarea is Paulus op het eerste schip gestapt. En dan gaan ze naar Myra toe en dan stappen ze over op een ander vrachtschip. En dat is een vrachtschip dat afkomstig is uit Alexandrië. En die schepen die hebben drie zeeën bevaren. De Adriatische Zee, de Egeïsche Zee en de Middellandse Zee. En als je nou de atlas bekijkt, dan denk je, jongen, anno 2016, als je dat bekijkt, prachtig reisje zeg. Al die mooie eilandjes met die mooie witte stranden. Je zou zo boeken. Prachtig toch om dat te doen? Dat lijkt heel mooi. Maar dat verhaal wordt natuurlijk heel anders als er een storm losbreekt. En de boten waar Paulus op gevaren heeft, die kun je niet vergelijken met de moderne hedendaagse schepen. Die boten die waren niet gestroomlijnd. De boeg en het achterschip die waren bijna rechthoekig. Er was maar één mast met één groot zeil. De constructie zoals die in elkaar gezet was, zo'n schip, dat was heel lastig om dat mee te manoeuvreren. Dus nou, hedendaagse maatstaven waren dit soort schepen absoluut niet zeewaardig. Nou ja, dat waren de schepen van toen. Onbezorgd is Paulus en zijn metgezellen zijn op die boot gestapt. En hoogstwaarschijnlijk zijn ze ergens eind augustus vertrokken. Het eerste deel van die reis, ondanks dat er wat tegenwind was, was voorspoedig. Maar dan, als ze dan overstappen op de tweede boot en dan gaan vertrekken, dan gaat het mis. De tekst die zegt het heel duidelijk. Omdat wij vele dagen maar langzaam vooruit kwamen en wij nauwelijks ter hoogte van Knidus gekomen waren, doordat de wind het ons niet toeliet, voeren wij onder Kreta langs ter hoogte van Salmone. En nadat we daar nauwelijks voorbij gezeild waren, kwamen we in een plaats de schone havens, vlak bij de stad Lasea. Gevolg daarvan, omdat ze zo langzaam gevaren hadden, dat er tijdverlies was. Ze lagen achter op schema. En nog eens een keertje, ze kwamen bij een plek dat was niet goed om te overwinteren. Dus wat doen ze? Ze willen verder. Maar Paulus die waarschuwt ze. Mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinderen grote schade. Niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat er door Paulus gezegd werd. Die man die maakte een ernstige fout door het waarschuwend advies van Paulus naast zich neer te leggen. Ze verlieten die rustige, veilige haven en kozen weer open zee. Daardoor werden de passagiers van het schip in groot gevaar gebracht. Dus die reis die begon al zo moeizaam, tijd verloren. En nou ineens wordt het een hachelijke, moeilijke onderneming. De wind die gaat in kracht toenemen, de golven die gaan hoger en hoger worden en iedereen beseft, er is groot gevaar op komst. En Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, die heeft die dramatische ontwikkeling met de volgende woorden neergeschreven. Niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind die Euroclydon genoemd wordt. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven wij weg. De Euroclydon, dat is een hele sterke noordoosten stormwind. En het veroorzaakt grote golven. Het is bijvoorbeeld bekend uit de geschiedenis. In het jaar 1555 kwam de Euroclydon over de stad Valletta. Dat is een stad die ligt op het eiland Malta. Er zijn zulke grote golven over dat eiland gegaan, dat er 600 mensen door die vloedgolven omgekomen zijn. Die Euroclydon die gaat vaak gepaard met regenval, soms zijn er zelfs sneeuwstormen en heel veel kou is daar. Dus dat natuurgeweld, dat brengt heel veel gevaren met zich mee. En dan moeten we ook nog eens een keertje rekenen. Als daar die storm komt, dan zit niet Paulus op een eiland, maar dan zit hij op zo'n gammele boot. Handelingen, hoofdstuk 27, vers 18 en 19 zegt, omdat de storm zo hevig werd en we heen weer geslingerd werden, wierpen wij de volgende dag de lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. Dus zonder te overdrijven, de ontreddering was gewoon nabij. Als je toch het scheepstuig nou overboord gaat gooien, je instrumenten die je nodig hebt om te kunnen varen, dan is het mis. Stuurloos wordt het dan ronddobberen. En om het nog eens een keertje erger te maken, een hele dikke donkere wolkendek schuift daar voor de maan en voor de sterren. En ze hadden dat betrouwbare navigatiesysteem, de hemel, hadden ze niet meer op het zicht. Pik donker op zee. Het zag er niet goed uit. Zwaar weer. Alle hoop voor een goede afloop. Het verdween. Het was nog maar de vraag of ze die storm zouden overleven. Al dagen zitten ze na enige tijd, zegt de tekst, in dat stormgeweld. Maar uiteindelijk komt er toch een sprankje hoop voor die vermoeide bemanning. Lucas schrijft in vers 27, toen nu de 14e nacht aangebroken was, terwijl we in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichterbij kwam. En uit peilingen bleek dat de zee ondieper werd. En wat doen ze dan? Uit vrees dat ze toch niet tegen de klippen zullen geslagen worden, gooien ze vier ankers uit. En nu maar hopen dat die ankers hen zullen tegenhouden en dat het goed zal gaan. En het was midden in de nacht. En ze wachten af totdat het licht van de volgende dag weer zou gaan gloren. Broeders en zusters, als we al die gegevens, want ik werk het zo eventjes snel door, zo tot ons nemen, en die dus Lucas ons aangedragen heeft over die gevaarlijke reis van Paulus naar Rome, dan moeten we niet alleen maar kijken naar de feiten die opgetekend staan in dat betrouwbare woord van de Heere God, maar wij moeten ook aandacht hebben voor de boodschap die daarachter steekt. Want als je goed luistert, dan zit er daar een dieper verhaal in deze opmerkelijke zeereis. Het is een geschiedenis die aantoont dat de Heere God die u en ik vertrouwen, dat die te vertrouwen is. Dat die goed is. Een prachtig getuigenis van een nederige dienstknecht van God die hoog houdt de belofte van de Heere God in zijn leven. En je kunt daar kracht uit putten. Juist ook als je in je leven geconfronteerd wordt en als er levensstormen op je afkomen. Want die stormen die zijn soms heel lang. Het kan dagen duren dat het tot je komt. Weken, maanden, jaren. En dan razen ze over je persoonlijk leven zonder dat er een eigen inzicht is. En wellicht zijn er hier ook wel mensen deze ochtend die aanwezig zijn. En die zeggen, ja, maar ik zit midden in zo'n onheilspelbare of onheilspellende storm. Van alle kanten is er druk. En als ik deze tekst dan hoor, dan vergelijken we maar met Paulus, die ook in zo'n krakkemikkerige boot zit en eigenlijk niet weet hoe zal het allemaal verder af gaan lopen. Wat zou je maar gebeuren? Stel je nou eens voor, opgenomen in het ziekenhuis, alleen op een kamer, midden in de nacht, het slechte nieuws ben je nog aan het verwerken wat de dokter verteld heeft over je toekomst. Daar lig je dan. Familie is na het avondbezoek naar huis gegaan. Alles is weer rustig op de ziekenafdeling. Behalve er is geen rust in je hoofd, want je ligt maar te piekeren. Hoe moet het nu verder na die deprimerende medische onheilsberichten die je ontvangen hebt van de dokter? En dan zijn er die onaangename golven van onrust en twijfel en die beuken meedogenloos op je ziel. Wat doe je als het leven ineens zo bedreigend op je afkomt? Allerlei stormen kunnen op ons afkomen. In de steek gelaten door je echtgenoot. Koorts dat maar niet wil zakken bij je pasgeboren baby. Op het kantoor dreigt ontslag. Je dierbare kind dat door verkeerde keuzes aan lager wal dreigt te raken. Arbeidsongeschikt geraakt, waardoor je portemonnee geraakt wordt. En die eens zo wolkeloze hemel, die de zon volop deed schijnen over je zorgeloze leven, is veranderd in een donkere, onheilspellende wolkenmassa. Die dreigend over je heen trekt. Hoe ga je daar als gelovige mee om? Wat doe je als angst of twijfel het dreigt over te nemen in je leven? Handelingen 27 geeft ons een betrouwbaar advies dat zeer de moeite waard is om te volgen. En net als die bemanning van dat schip behoren u en ik op die momenten juist ankers uit te gooien. Betrouwbare ankers voor de storm over de ziel die wij ervaren, dat die heen en weer geslingerd wordt. Het eerste anker wat we uit horen te gooien is het anker van standvastigheid. Dat is ook precies wat Paulus de passagiers voorhoudt van dat schip. Paulus zegt vanaf vers 22, o mannen, ik roep u het u op, goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, die zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. In het midden van een levensbedreigende situatie klinkt dat het hoopvolle woord. De storm mag dan om ons heen woeden. Grote golven komen op ons af. Het schip zal misschien wel verloren gaan, maar God heeft beloofd dat het goed zal komen. Stabiliteit, standvastigheid in onze levensstorm, dat vind je alleen maar als je vasthoudt datgene wat Gods woord ons aangeeft. 2 dagen geleden liep ik in Montfort. Ik kwam een man van de voetbal tegen. Mijn zoon die is voetballer en dan heb ik hem wel ontmoet bij het voetballen. Hij had ineens last van zijn rikketik gehad. Hij zei, ik hoop dan nog dat ik nog lang kan leven. En hij had het natuurlijk over zijn ziekte enzovoorts en hij was bang om dood te gaan. Ik zeg, ja, natuurlijk, dat hopen we allemaal dat we lang zullen leven. Ik zeg, maar ik wil je wat aanbieden. Er is eeuwig leven in de Heer Jezus Christus. En dan gooi je zo'n anker van hoop uit naar zo iemand. En hoop je maar dat zo iemand dan op dat vastgrijpt. En zijn vertrouwen gaat stellen in de Heer Jezus Christus. Dat geloofsanker van standvastigheid. Als dat die levensstormen over je leven komen, zorg ervoor dat we dat vasthouden. Dat je dat uitgooit. Dat je vasthoudt datgene wat Gods woord zegt. Het herinnert me aan die uitspraak van de profeet Jesaja. En die geeft een bemoediging naar het volk van Israël. Als dat op een gegeven moment daar de nood dreigt. En als dat de bedreigingen op Israël afkomen. En dan zegt daar de profeet Jesaja. Zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Prachtige, bemoedigende woorden van die oude profeet Jesaja. En natuurlijk, Jesaja sprak hier niet over letterlijke rivieren of letterlijk waters. Wat hij wilde benadrukken was, als er momenten in ons leven komen dat er de druk is van buitenaf, dan moeten we ervoor zorgen dat we op de Heere God zullen vertrouwen. Als de vloedgolven over je heen spoelen, zorg er dan voor dat je vasthoudt dat de Heere God zegt, ik ben met je. Hoe donker ook die wolken zich boven ons samenpakken, nooit, nooit is het negatieve of de dood, of noem alle verkeerde dingen maar op, dat heeft nooit het laatste woord. Een tweede anker, wat we moeten uitgooien om goed door de stormen van het leven te komen, is dat wij als gelovigen dicht bij elkaar moeten blijven. Levensbedreigende situaties deden zich voor bij Paulus en de passagiers van het schip. Vers 27 zegt, 14 nachten had die storm al voortgeduurd. En Paulus die wist één ding, om met elkaar die overkant te halen, moeten we bij elkaar blijven. Paulus die zegt het ook, dat zij die dat schip voortijdig proberen te verlaten, die zouden allemaal omkomen. De geestelijke toepassing is heel duidelijk. Het bij elkaar blijven is het geheim van geestelijk overwinnen. En de verleiding, net zoals in de dagen van Paulus, om dat schip te verlaten en dat ieder voor zich gaat, dat is niet de manier om een storm te overwinnen en te overleven. Niet meer willen optrekken met je medegelovigen. Er de brui aan geven. Het alleen willen doen. Dat is niet de manier. De Heere God die heeft ons samen bij elkaar gebracht. In de gemeente van de Heer Jezus Christus. Kijk, wij hebben natuurlijk de neiging. Als er dingen zijn die moeilijk zijn, ons terug te trekken. Of als het allemaal niet zo goed loopt. Om de deur dicht te doen. Om de gordijnen maar dicht te trekken. We denken soms, ik zal het alleen wel eventjes oplossen. Maar de praktijk leert dat als wij ons aan onszelf uitleveren, overleveren, dat we dan terechtkomen in een negatieve, depressieve spiraal. Wat u en ik nodig hebben als de levensstormen over ons heen komen, is dat we juist bij onze vrienden, bij onze familie, bij onze christenbroeders en zusters het zullen zoeken, want die zijn van essentieel belang in ons leven. We zijn sociale wezens, we horen bij elkaar. En ik roep u op om in dat schip te blijven, samen met de anderen. Spring niet overboord en probeer het niet in je eentje. Wat er ook op je afkomt, blijf contact houden met diegenen die je dierbaar zijn. En deel je zorgen. Deel ze. Vertel je vraagtekens naar die anderen, opdat ze je kunnen helpen, opdat ze voor je kunnen bidden. Een derde anker. Uitgegooid dient te worden als daar die stormen komen. Dat is dat wij ons geestelijk goed zullen voeden. Paulus die wordt geconfronteerd met die schipbreuk. Grote storm is daar. Kijk maar in vers 34. En wat zegt hij dan? Ik spoor u aan voedsel tot u te nemen. Want dat dient tot uw redding. Want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en het brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen. En na het gebroken te hebben, begon hij te eten. En zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich. Moet je je voorstellen? 2 weken lang zitten ze in die storm. Zonder bijna gegeten te hebben. Dat is wat Paulus en de zijnen hebben meegemaakt. Het advies is, neem voedsel tot je. Om de reis tot een goed einde te brengen, zorg ervoor dat er goed gegeten wordt. In geestelijk opzicht geldt dat ook voor ons en voor u en voor mij. Maar het gebeurt maar al te vaak dat gelovigen rondlopen met een lege maag. Geestelijk leeg om de stormen te kunnen weerstaan. Lichamelijk zwak, emotioneel aangedaan, tekort aan slaap. En juist Paulus die roept ons op om te eten en daardoor geestelijk ook vernieuwd te worden. En het geheim in dit alles is gebed. Paulus, te midden van het schip dat heen en weer gaat, die gaat daar bidden. Meters hoge golven gaan er over die boot heen. Bijna 300 mensen die horen daar het verzoek van Paulus. En 300 mensen die buigen hun hoofd om te bidden. Daarmee erkennende dat God boven de wolken en boven de wind staat. Geestelijk vernieuwing komt en bescherming komt als we de bron voor onze kracht vinden en zoeken bij onze hemelse Vader. De meest rijke mensen in deze wereld zijn mensen die Jezus kennen. Die echt op hem vertrouwen. En wellicht voor sommige van die mannen in het schip is dat de eerste keer dat ze misschien hun handen gevouwen hebben, dat ze gebeden hebben. Terwijl dat die wind om hen heen buldert, zijn ze getuigen van zo'n eenvoudige man, Paulus, die zijn handen vouwt en die bidt tot de God van hemel en aarde. Als we naar onze tekst kijken en het helemaal doorwerken, dan weten we hoe het afgelopen is, hè, met Paulus en de zijnen. Hoeveel mensen zijn er begonnen met die reis? Vers 37 zegt 276. Aan hoeveel werd beloofd dat ze veilig zouden aankomen? Vers 22 zegt, aan allen, 276. Hoeveel zijn er veilig aan de wal gekomen? 276. Want er staat geschreven in vers 44, zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen. Het is overduidelijk. God die heeft het beloofd. Hij is getrouw. Allemaal hebben ze het overleefd. Veilig zijn ze aangekomen op het eiland. Maar één ding moeten we niet vergeten. Allemaal zijn ze drijfdoornat aangekomen. Om het dan maar even met een bekende spreuk te zeggen. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Gemeente, u en ik, we krijgen allemaal te maken met de stormen van ons leven. En als mensen hebben we de neiging om alleen maar gefocust te zijn op die omstandigheden. En zeker als het stormachtig is en als het heftig is, datgene wat er in ons leven gebeurt. God daarentegen in zijn woord, die wil ons wijzen op het perspectief, op het doel wat er is. Op de momenten dat er die stormwind over ons heen komt, dan iedere keer hoor je dat kraken van die romp en dan hoor je het buigen van het dek. Maar God wil ons leren daar niet naar te kijken of naar te luisteren, maar dat wij een innige, innerlijke rust zullen ontwikkelen. Dat we met meer vertrouwen door het leven zullen gaan. Wel overwogen, gebalanceerd de dingen beoordelen en gefocust zullen zijn en blijven op Koning Jezus. Dus mocht die storm over ons heen komen, zorg ervoor dat u standvastig bent, dat u een eenheid vormt en dat je je blijft voeden met het woord van de Heere God. En daar voeg ik er nog iets aan toe. Dat staat niet in de tekst. Maar het is wel een advies om goed door de stormen van het leven te komen. Dat is dit. Een ervaren, verantwoordelijke kapitein van een boot of van een schip, die zal de zee niet opgaan voordat er grondig gecontroleerd is of zijn schip en zijn scheepstuig in orde is. Is alles aanwezig? Is alles in orde? Navigatie wordt nagekeken. Weersverwachtingen worden in de gaten gehouden. Proviant moet op voorraad zijn. Allemaal zaken die noodzakelijk zijn om de reis zo spoedig mogelijk en zo veilig mogelijk te laten verlopen. En dit wordt allemaal gedaan terwijl het schip nog veilig in de haven is. Hierin ligt voor ons gelovigen een geestelijke les. In die momenten van ons leven, terwijl er geen storm is, zorg er dan voor dat u goed voorbereid bent op uw geestelijke reis. Breng dan dus voldoende tijd door in gebed. Voed u met het woord van de Heere God. Verdiep uw wandel met Hem. Zorg dat u een nauwe wandel met Christus Jezus hebt. Ja, en als dan die storm gaat komen, die onafwendbare storm heet, want dan krijgen we er allemaal mee te maken op een of andere manier, dan zal die reactie niet gekenmerkt worden door angst. Maar er is dan vertrouwen. En dan kijk je met een geloofsoog naar dit leven en naar het leven na dit leven. En dan is dat die heerlijke overtuiging: de thuishaven mag en kan ik bereiken, omdat ik mijn vertrouwen gezet op de Heer Jezus Christus. Hij is en Hij zal met mij zijn. Zie, ik ben met u tot aan de verleiding van de wereld. Als we er zo in staan, oh, die stormen zijn helemaal niet prettig hoor, maar als we er zo in staan, dan kijken we er toch heel anders tegenaan. En dan gaan we er heel anders door. Niet heen en weer gewaggel en bang zijn enzovoorts. Maar dan is dat innerlijke vertrouwen daarop koning Jezus, die met ons zal zijn, zoals Hij ook was met Paulus toen hij die zee overstak. Amen. Amen. Amen.